Welkom bij Semi Interessant. Mijn naam is Nix Papens.
En ik ben Ruben Havertz.
En wij zitten hier nog steeds met Roel Chatoyer van Moju. De vorige aflevering hebben we het gehad over steenpapier, waar het gemaakt wordt, waarom het duurzamer is. En deze aflevering gaat het hebben over ondernemerschap en marketing. Ruben, bij het spits af.
Ja, yes, ik had ook nog een vraag over de industrie. Jij werkt nu natuurlijk een tijdje met allemaal producenten. Je krijgt allemaal dingen mee vanuit de papierindustrie. Zijn er dingen die je kan delen die eigenlijk zo van de dirty little secrets uit de industrie?
Dirty big secrets?
Weet de ketting?
Degene moet wel, het andere moet wel de eerste aflevering luisteren om te weten waar de ketting over gaat.
Ja, nou, we gaan het natuurlijk niet vertellen.
Het probleem, de papierindustrie zit wel echt een mega lobby achter. En dus, wat we al zeiden, eigenlijk, het is zo'n grote industrie. Er wordt zoveel papier gemaakt. En er zijn wel maar een paar hele grote spelers in de markt die echt grote producenten zijn. Het probleem is dat veel van die producenten ook de eigenaren zijn van een bos. Dus die hebben 40 jaar geleden, 30 jaar geleden de bossen aangeplant om daar papier van te maken. En die hebben geïnvesteerd in mega fabrieken om papier te maken van hout of pulp. Dus zij zijn er minder bij gebaat, of eigenlijk helemaal niet bij gebaat, op een andere manier papier te gaan maken. Dus je ziet wel dat de lobby, en daarmee ook denk ik wel de politiek, bezig is om te kijken hoe we de huidige papierindustrie kunnen gaan vergroenen. En daarom vind ik het wel vet dat wat wij proberen te doen met steenpapier is een soort Trojan horse die we gaan proberen gaan die industrie op een hele andere manier in te gaan zetten. En of het gaat lukken, weet ik niet. Maar ik vind het wel een hele vette uitdaging. Want de industrie zelf wil gewoon niet meebewegen.
Dat merk je ook echt. Die houden zich vast en stoppen zelfs geld in lobbyen van het omkopen van politicians.
Politici.
Politici.
Politici. Ja. Ik weet dat niet. Nee, ik ga daar ook niet zeggen of dat zo is. Maar de rumor has it.
Dat er zit een lobby achter. Om dingen te vertragen en gewoon zo lang mogelijk status quo te houden.
Ja.
En in de tussentijd goed af te kijken bij partijen zoals jullie, wat jullie goed doen en daar op in te springen.
Ja, ik denk niet dat ze dat willen. Omdat ze dus die megafabrieken hebben staan die op een bepaalde manier gewoon. Dus daar zitten gewoon misschien wel miljarden in. Dus ze zijn helemaal niet gebaat bij een andere papierindustrie. Want dan hebben ze gewoon een hele verlieslatende fabriek gebaat. Dus ik weet niet of zij heel erg graag willen afkijken. Of dat ze gewoon vooral willen zorgen dat het gewoon zo blijft zoals het is.
En wat zijn dit van bedrijven? Zijn dat Amerikaanse bedrijven of Europese bedrijven? Waar staan die bossen?
Veel bossen staan in Zweden, Finland. De papierindustrie in Zweden is heel groot. Een van de grotere industrieën in Zweden. Je hebt ook papierfabrikanten in Nederland zitten. Een aantal grote partijen. Volgens mij is het de grootste zit, geloof ik, wel in de VS. Maar eigenlijk overal wel. Vroeger was Duitsland heel groot papierproducerend land. Dus,
hoe is daar veranderd dan?
Weet ik eigenlijk niet. Nee.
Angela Merkel.
Nou ja, ja. Gewoon is niet meer efficiënt genoeg.
Ja. Ik ga ook even een bad cop vraag stellen. Deze papierfabrikanten die hebben dus geld besteed om een bos te maken. Wat eigenlijk verzekert dat er bossen worden bewaakt en niet worden gekapt voor op zijn minst 10 jaar. In die 10 jaar kan er dus heel veel CO2 opgenomen worden. Is dat juist niet een goed ding?
Ik denk dat dit wel wat net ook over gewoon, is een plastic tasje goed of een papieren tasje goed, even tussendoor. Maar ik denk dat het klimaatprobleem, of eigenlijk het we noemen het CO2 of wat dan ook, maar het probleem zit hem erin dat de bossen die aangeplant zijn voor de papierindustrie hebben gewoon een hele lage biodiversiteit. Dus de planeet heeft daar niks aan, hoop je? Dus daar leven geen andere plantensoorten, diersoorten. Dus ik zeg ook net in het begin, in die vorige aflevering, wij planten een boom per verkocht product, maar het gaat niet om die boomplanten. Want De boom is een soort middel om biodiversiteit te stimuleren. En het gaat er uiteindelijk om dat we een planeet krijgen waar niet alleen wij een soort van zo efficiënt mogelijk kunnen leven, maar waar alle dieren en plantensoorten zo goed kunnen floreren.
Waardoor wij uiteindelijk ook weer floreren, toch? Dat is een beetje de gedachtegang.
Ja, dus je kunt het probleem kun je afpellen tot CO2. Maar eigenlijk is dat, laten we zeggen, CO2 reduceren is zelfs een aspirine nemen voor je hoofdpijn, snap je? Dus het helpt wel. Waarschijnlijk gaat het wel helpen, maar dat is niet het probleem. En we hebben ook niet echt een klimaatprobleem. Maar we hebben gewoon een planetaire crisis met hoe wij in relatie tot de natuur, hoe wij onszelf zien en hoe we eigenlijk de wereld kapot aan maken zijn.
En jullie notitieboekjes helpen daarbij?
Ja, dat denk ik wel. Maar ja, als in... Dus als wij schrijven over de bomen die we planten, we hebben het niet over die bomen die we planten, maar we hebben het erover, we planten deze 6 type bomen in Kenia om dit natuurgebied te herstellen waar vroeger deze diersoorten leefden en waar het watercyclus weer terugkomt. En als blijkt dat een struik aanplanten beter is dan een boom, dan doen we dat. Weet je, uiteindelijk gaat het daarom.
Ja, dus eigenlijk die bossen die ze hebben aangelegd, dat is het. Je zou het kunnen vergelijken met de palmbossen die worden aangelegd in Maleisië.
Palmolie.
Palmolie komt eruit. Er worden eerst palmbomen geplant. Maar ja, er zijn heel veel mensen die aangeven van wat is er nou verkeerd aan palmolie. Het zijn toch mooie bossen die daar worden neergezet. Maar dat is precies dat probleem waar je het over hebt. Het is monocultuur. Het zijn allemaal dezelfde soort bossen. En het gaat ten koste van biodiversiteit. Dat is eigenlijk hetzelfde dan met de bossen die de papierindustrie heeft aangelegd. Ja. Ja.
Innoveert de papierindustrie wel?
Ja, zeker. Ja. Dus er gebeurt wel veel, hoor. Dus je ziet ook wel... we hebben het een aantal keer over gehad, maar dat waterverbruik is wel echt een ding. En daar zie je wel dat er zijn ook al best practices van fabrieken die veel minder water gebruiken. Dus die worden vaak aangehaald van, maar dat is helemaal niet zo. Want kijk maar, hier is een best practice. Maar het is niet zo dat industriewijd gebeurt. Dus er wordt nog heel veel water gebruikt, maar er zijn ook voorbeelden van waar het wel beter gebeurt. Ja.
Nou, hoe kijken zij tegen innovaties zoals jullie? Of denk je dat het nog niet op hun radar zit?
Nee, de industrie weet wel dat steenpapier bestaat of dat er andere papiersoorten bestaan. Ja. Er zijn ook al artikelen over geschreven en die zijn ook al overgenomen door een aantal... Er is een heel bekend artikel over steenpapier, die steenpapier eigenlijk probeert klein te maken, maar het lukt eigenlijk niet echt. Dus dan benoemen ze een soort van, dit is allemaal niet aangetoond dat het beter is, snap je? Dus ze hebben eigenlijk geen argument waarom het slechter is, maar dan zeggen ze eigenlijk, ja, maar er zijn ook geen argumenten waarom het beter is, omdat het nog niet wetenschappelijk is onderzocht of wat dan ook. En dan ga ik kijken wie erachter zit en dat is dan wel gewoon de papierindustrie. Dus... heel vaak in mijn salesproces iemand die dan gaat kijken van steenpapier, hoe is dat dan? Dan kom je, weet ik veel, nummer 3 kom je op dit artikel uit. Maar dan weet je dus, als je gaat kijken wie erachter zit, dan is dat gewoon de normale papierindustrie. Die op een of andere manier heel veel geld hebben geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat steenpapier slecht wordt gezien.
Klein blijft inderdaad.
Ja.
Ruben, vraag aan jou. Jij bent ESG-manager. Als jij een salespersoon zoals Roel langs krijgt en die zegt, nou, steenpapier is echt de shit. En jij gaat opzoeken of het echt de shit is. Doe je dan verder research van wie er achter zit? Of,
ligt er denk ik aan of ik de ketting om heb.
Ah, ja. De bad boy ketting.
Kijk ik dan verder? Nou, ik denk vanuit mijn... persoonlijk denk ik dat ik wel iets verder ga kijken naar de bronnen die je gebruikt en wie erachter zit. Of dat inderdaad altijd gebeurt, dat betwijfel ik. Het ligt er ook een beetje aan hoeveel tijd je eraan kwijt bent. Maar papier is zeker een groot issue op ESG-vlak. Dus ze kijken nu meer naar het papier dat je recycelt. In ieder geval als je het papier dat je koopt en als je dat koopt uit gerecyclede bronnen... daar zit minder CO2 uit. Dus daarmee kun je zeg maar je emissies verlagen. Dus ik ben ook wel bezig om inderdaad meer te gaan naar recycled papier. En nu, want wij geven ook aan nieuwe employees dus een notebook. Kijken inderdaad of dat inderdaad op dat steenpapier kan zijn. Of dat we daar helemaal vanaf moeten stappen. Of gerecycled papier. Dat is wel dingen waar ik inderdaad een beetje mee bezig ben.
En ken je mensen die je daarbij kunnen helpen of niet?
Ik heb hem al wel als nieuwe lead opgeschreven.
Ja, precies.
Okay, maar hij is nog uitwisbaar, toch? Ja.
Prices just went up.
Ja. Ik ben een beetje te kijken ook naar de industrie. En op het moment dat jij dus zei dat er dus... ja, je hebt dus allemaal die bedrijven die erin zitten. Ik bedacht me heel erg naar een aflevering van The Office. Want dat zit natuurlijk ook in de papierindustrie. Voor de mensen die The Office niet kennen.
Dunder Mifflin.
Dunder Mifflin, inderdaad. Een serie uit, is het 2000 denk ik?
2010, ja, of zo, ja.
Zoiets daar intussen. Dus heel veel van de grappen zijn ook niet meer super woke. Maar het is wel echt een hele grappige serie. Alleen daar volgen ze dus een saleskantoor inderdaad. Die, nou, volgens mij was het idee dat ze het meest saaie product gingen verkopen dat er was. In de meest saaie omgeving. Dus dat was dan papier dat ze gingen verkopen. Dus je ziet daar ook, ze gaan dan ook soms naar die conferences. Maar dan zie je dus de hele papierindustrie daar een beetje samen zijn. Is dat zo? Want jij bent ook een paar keer naar van die conferences geweest. Of zijn het andere conferences? Sta je meer op duurzaamheidsbeurzen of zo?
Nee, uiteindelijk, wij staan meer op de... Ik ben nooit op een papierhandelbeurs of zo geweest. Dus,
die zijn er dus wel?
Ja, er zijn wel echt papierbeurzen. Daar kom ik niet. wij staan veel op promotionele beurzen. Dus waar mensen op zoek zijn naar producten die je kan personaliseren... om dat te geven als relatiegeschenk of artikel op kantoor of wat dan ook. Dus daar staan wij veel. En dat is ook wel... een beetje gekomen door corona. Toen kwam er heel veel vraag naar ons product als cadeautje. Want niemand zat op kantoor, dus niemand was op zoek naar kantoorartikelen, maar met name naar een bedankje naar voor onze medewerkers. Kun je ons helpen met X-boekjes in een brievenbusdoosje doen en dan naar medewerkers sturen. Dus daar zijn wij toen aan de zakelijke kant, dus dat wel een beetje onze groeimarkt geweest. En dus doen we dat nog steeds.
Is het nog steeds een groot onderdeel van jullie omzet?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Dus we hebben onze business opgedeeld in de consumententak en de zakelijke tak en de winkels, retail. En zakelijk is wel 60%.
Ja, er zit gewoon veel volume in.
Ja. Dus zoals ik het bedrijf zelf een beetje zie, is ik vind dat wij... vette producten moeten introduceren aan de consumentenkant. Die mensen heel fijn vinden in gebruik. En dat is denk ik ons bruggetje naar bedrijven toe. En op de verkoop van een consumentartikel verdienen wij niet superveel. Want je hebt ook, je moet inpakken, je moet verzenden, je krijgt retouren, je hebt daar support op zitten en marketingkosten. Als je dat allemaal terugrekent, dan is de marge helemaal niet zo hoog. Dus de volume zit uiteindelijk aan de zakelijke kant. Dus daar proberen wij op. Vette consumentenproducten zorgen ervoor dat we aan de zakelijke markt kunnen groeien.
Ja. Een mooi proces. Je bent nu inmiddels 4 jaar bezig met Moju. Hoe is dat gestart? Ben je gelijk gestopt met de baan die je had? Of heb je het eerst on the side in de weekenden, in de avonden gedaan? Vertel meer over dat proces.
Ik heb een jaar in Kenia gewoond en toen ik terugkwam, toen ging ik in de avonduren weer bij Rabo werken, want geld was op. En toen ben ik eigenlijk overdag hiermee begonnen. Dus toen werkte ik van een beetje van 9 tot 3 aan Moju en dan 's avonds bij Rabobank. Dus dat waren wel hele lange dagen.
Wat kun je 's avonds bij de Rabobank doen dan?
Schoonmaken. Nee. Nee, ik werkte voor de Amerikaanse beurs. Dus daar zat een 6 uur tijdsverschil tussen.
Pittige tijd wel. Denk ik dan, toch? 12 uur per dag werken en zoiets?
Ja, dat was wel taai. En we kwamen net op een bepaald moment dat het dan best wel goed ging met Moju. Dan stopte ik weer bij Rabo. En dan gingen we dan 6 maanden fulltime op Moju. En toen werd ik weer gebeld door Rabo. Hey, kun je nog even 3 maanden bijspringen? En dan dacht ik, ja, dat is toch wel lekker eigenlijk. Dus dan ging ik weer terug. En volgens mij ben ik 3 keer teruggegaan. Ja, ik vond het wel relaxed bij het beginnen met ondernemen. Dat het toch een... Zeg maar, hard werken is niet zo erg, maar stress is wel best wel een factor die veel invloed op mij kan hebben in ieder geval. En ik merk toch dat als ik elke maand geld gestort krijg, dat ik dat toch relaxed in de wedstrijd zit.
Ja, snap ik. Ja, een soort van zekerheidje binnen een heel fluctuerend ondernemersbestaan.
Ja.
Kan ik me voorstellen. Het zat even in mijn hoofd. Moju, waar komt het eigenlijk vandaan? De merknaam.
Het is een verbastering van modular. Toen we daarmee... Ik vind een hele lange naam niet vet. Dus ik wilde graag een korte naam van 4 letters.
Jij was de creatieve toch binnen het team?
Dit was mijn creatief proces. Ja. Nee. Toen gingen we een beetje Moju. En toen gingen we... Eigenlijk vonden we Moju heel vet. Ook gewoon omdat de letter I erin zit en het is kort. En toen gingen we het woord opzoeken en toen betekent Mo betekent magisch en Yu betekent plek, magische plek in het Chinees. En toen dachten we, holy shit, dit is best wel vet, want we hebben een boekje wat eigenlijk de natuur moet helpen. De natuur is best wel een magische plek, want alles werkt daar samen. En jouw notitieboek is ook jouw magische plek, waar jij al jouw dingen opschrijft. Het is echt gewoon jouw dingetje, snap je? Net zoals jouw laptop, daar staan jouw dingen in. Dat is echt jouw, zo, jouw plek. Dus
ja, die hoeven ook allemaal niet te zien, laptop van Ruben.
Nee.
Het is wel een heel magische plek.
Ja, dat staat niet in de show notes.
Maar puur toeval eigenlijk dat het ook een dubbele betekenis heeft, Moju.
Nee, we hebben het gekozen omdat het een dubbele betekenis heeft.
Ah, ja.
Dus wel, een naam verzinnen is echt een van de moeilijkste dingen die er zijn.
Had je, wat waren plek nummer 2 en 3 van namen?
De andere waren best wel beschrijvend. Dus ik weet nog iets van rock and roots of zo. Gewoon zoiets van stenen, dat iets plant. En steenpierschaar is ook wel langsgekomen. Maar dan, dat is Nederlands. Dus dat vonden we dan jammer. Dat, want we hadden best wel meteen ambitie om groot te gaan. Ik zat heel erg ook... Ik was laatst een namenverzinner aan luisteren. En dat hebben we ook letterlijk gedaan. Maar een Nederlands woord vertalen naar het Swahili of zo. Gewoon, ik heb dan in Kenia gewoond waar ze Swahili spreken. Maar dat doen blijkbaar heel veel bedrijven. Dus als je dan boom en dan naar het Swahili of zo. Maar dat komt ook elke keer net niet lekker.
Klinkt uit, altijd wel lekker vrolijk meestal. Dus meestal wel een goede match.
Ja, maar die kwamen allemaal niet lekker uit. Maar we hadden wel ja, uiteindelijk... Ik denk dat we wel misschien dagen whiteboards aan het vullen waren. Niet de hele dag, maar gewoon... Oké, laten we even een uurtje gewoon weer dingen verzinnen. En dan weer een spinnenweb maken. Of zo'n mindmap maken en dingen verzinnen.
En waren dat papieren mindmaps? Zijn papieren.
We hebben heel veel impact gemaakt in het begin om die naam te verzinnen.
Ja. Oké, okay, ja. Nou, Moju klinkt lekker. Inderdaad, goed kort. Dus ik denk wel een goede keuze gemaakt. Ik ben nu 4 jaar bezig. Wat zijn de grootste uitdagingen geweest toen je Moju op de markt wilde zetten?
Ik vind, wat ik zelf altijd lastig vind, is het stukje ambitie slash groei die je eigenlijk in je hoofd hebt, die je graag wil maken. En dat tegelijkertijd, als je hard wil groeien, moet je ook veel geld ophalen. En die stretch vind ik altijd best wel moeilijk. Want van de andere kant wil je ook niet te afhankelijk zijn van financiers. Of ja, ik zei altijd in het begin, ik hoef geen investeerder erbij die mij gaat vertellen wat ik moet doen. En tegelijkertijd heb je ook wel geld nodig om hard te kunnen groeien, want dan komen gewoon de kosten voor de baten. Dus die balans van hard willen groeien met weinig geld, dat vind ik altijd, dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat je gewoon elke euro moet omdraaien en dat je dus zelf ook niet zoveel verdient. En dus ja, neemt ook al wat stress met zich mee. Dus we zitten wel elke week zitten we wel gewoon in de liquiditeitsbegroting. Oké, hoe lang hebben we nog? Oké, nog 6 maanden. Oké, dit is een tegenvalletje. Dat moeten we even in het model zetten. En dan dus we zitten daar wel altijd veel in te puzzelen. Dus ik vind dat wel een lastige.
Want jullie hebben nu zelf alle aandelen nog in handen?
Ja. We hebben net een investeringsronde gedaan via het platform iVester. Waarmee we eigenlijk... Het is een soort crowdfunding, maar je koopt aandelen. Dus we hebben nu een stukje aandelen verkocht aan de crowd.
Hoeveel procent moet ik dan aan denken?
Nu, we hebben uiteindelijk 5% hebben we weggegeven. En een gedeelte is medewerkers en een gedeelte is investeerders.
Yes.
En het buiten dat het handig is om geld op te halen, vond ik het ook heel vet. Ik vind het altijd, het is best wel een rare gedachte. Dat, kijk, Paul en ik zijn het bedrijf dan begonnen. En ik vind het heel logisch dat... Omdat wij ook veel tijd en energie in investeren, dat we daar iets meer in overhouden, zeg maar, omdat we ook een groot risico hebben gelopen. Maar uiteindelijk zie ik het bedrijf Moju is wel een middel om de industrie te veranderen, wat we met z'n allen moeten gaan doen. En als dat lukt en we verdienen daar geld mee, moeten we dat ook met z'n allen delen. Zo zou ik het zien in een ideale wereld.
Zie je al veranderingen in de industrie? Je bent er nu 4 jaar mee bezig. Dat zijn een beetje de grootste verandering die je... Of niet, natuurlijk. Het kan ook helemaal stiller.
Nee, mensen gelegen. Zijn bewust van het probleem nu. Dus dat is wel stap 1. Dus waar we het denk ik ook net wel over hadden, dat mensen weten steeds beter wat het effect is van papier. En dat was eerst niet zo. Dus wat ik vet vind is dat we nu meer aandeelhouders gaan hebben en dat we het ook uiteindelijk, zij investeren mee, maar ze delen ook mee. Dat zou ik veel meer naartoe willen bewegen.
Delen mee in de winst, bedoel je?
Ja, ah, ja.
Je hebt nu een Moju op de markt gezet. Merkte je dat mensen er ontvankelijk voor waren? Of heb je echt heel veel moeite moeten doen om mensen bewust te maken van het probleem eigenlijk?
Ja, dus mensen waren, wat ik merkte is, mensen waren wel op zoek naar een uitwisbaar, of niet op zoek, maar mensen vinden een uitwisbaar notitieboek wel heel fijn. Dus we verkochten, wat ik in het begin moest leren is dat mensen niet het product kopen om het probleem waar wij het nu over hebben. Dus daar was ik in het begin in mijn communicatie altijd over bezig van, wisten jullie dat, dit en wisten jullie dat? Maar dat boeit mensen eigenlijk niet zo superveel, want je koopt uiteindelijk, koop je een product omdat je iets nodig hebt om een probleem op te lossen voor jezelf. Net zoals dat het nice is dat een Tesla groen is, maar uiteindelijk heb je gewoon een vette auto nodig. onze marketing is ook wel een beetje omgedraaid naar, we moeten gewoon laten zien dat het gewoon goed werkt. En niet vertellen dat het ook beter is voor de planeet. Want dat komt daarna wel of zo. Als je het gekocht hebt, kunnen we daar nog wat over communiceren. Ik vond het de eerste groei die we doormaakten eigenlijk best wel goed. Omdat we best wel proactief waren in naar buiten treden. Dus ik ging elke dag als ik naar kantoor ging, zei ik tegen mezelf, minimaal 50% van mijn dag moet ik bezig zijn met mensen laten weten dat Mojo bestaat. Gaan dan maar LinkedIn berichten sturen, dan maar weet ik veel, een foto maken en op social media zetten of zo. Ik wilde gewoon de hele tijd bezig zijn met mensen moeten weten dat Mojo
bestaat. Hoe ging je naar kantoor? In de bus? Tegen hoi! Omroepen in de bus.
Ja, maar ook gewoon, weet ik veel, als ik ergens kon presenteren, ging ik ergens presenteren. Ik dacht gewoon, alles, want wat ik gewoon, je hebt gewoon heel veel ondernemers, en dan zo zou ik zelf ook kunnen zijn, die heel goed zijn in heel veel nadenken en uiteindelijk niks doen. En ik heb dat ook meegemaakt met andere ondernemers waar ik mee gewerkt heb, die alleen maar een soort incontinentie aan ideeën hebben, wat ik ook ben. Maar dan uiteindelijk dan de hele dag op de computer zitten en dat er eigenlijk niks gebeurt. Dus ik had gewoon mezelf afgesproken, ik moet gewoon elke dag moet er iets naar buiten. Ik moet gewoon feedback krijgen, ik moet gewoon mensen spreken, dit product moet gewoon naar buiten toe. Ja, ik vond dat was toen wel effectief.
En dat is ook een tip die je ondernemers wil meegeven. Doe het gewoon en denk er niet over na.
Ja, want daarmee, kijk, we hebben in het begin wel heel veel fouten gemaakt hoor. Dus we hebben ook wel een product op de markt gezet. Ons eerste product was heel slecht. Dus na een paar weken belden mensen op van, ja, dit ding valt helemaal uit elkaar. Ja, maar dat was wel...
De kaf dan of het papier zelf?
De kaf viel er gewoon vanaf. Ja. Ja. En we hebben al die mensen hebben... Eigenlijk die eerste 1000 boeken hebben... Al die mensen hebben gezegd... Sorry. Onze fout. Je krijgt geld terug. Of je krijgt een gratis nieuw boekje. Of je mag 50% korting op een nieuwe aankoop. En het chillen was wel dat we daardoor wisten we wel... Dat mensen zeiden wel allemaal... Hij schrijft wel heel fijn. En hij wist wel heel fijn. Maar hij valt gewoon uit elkaar. Toen dachten we... Oké, ja, dan hebben we wel eigenlijk... Wel onze belangrijkste aannames wel getest. Behalve dat wij nog nooit een notitieboek hadden gemaakt. Dus dat wisten we nog niet zo goed hoe dat moest. Maar dus daardoor hadden we wel geleerd. Eigenlijk onze belangrijkste hypothese was getest. Dat mensen uitwisbaar wilden schrijven op steenpapier.
Ja, want je gaf dus geld terug. Hoe duur was het eerste boekje dat jullie op de markt brachten?
Verkoopprijs was €30.
En hoe ben je een beetje bij die prijs gekomen? Duurzame onderneming, die gaan altijd naar een eerlijke prijs kijken. Iedereen in de keten een eerlijke prijs, inderdaad. Hoe ben je bij die €30 gekomen? Neem je ook mee de prijs van een normaal notitieboekje en dan gaan mensen er zoveel langer mee doen. Dus dan kan me voorstellen dat jullie omloopsnelheid ook wat minder is.
Ja. Ja, een belangrijke variabele is natuurlijk gewoon kostprijs. Dus daar begin je mee. En je kijkt ook wel naar je concurrentie. En voor ons is onze belangrijke concurrentie zit meer op de andere uitwisbare boekjes die in de markt zijn. Dus wij zijn eigenlijk het nieuwste uitwisbare notitieboekje. Maar 4 jaar voor ons zijn er een aantal partijen begonnen die meer een whiteboard-achtige notitieboekjes maakten. Dus toen hebben wij gekeken, oké, zij zijn voor deze prijs in de markt. Onze kwaliteit is beter, dus prima als je daar iets boven zit. Dan snap je eigenlijk je kostprijs, je concurrentie. En zo zijn we een beetje tot deze prijs gekomen. En je hebt ook wel zo'n Moleskine. Wat betaal je daarvoor? €15 of zo. Ja, dat is wel echt een designboekje. Maar eigenlijk is het... Je koopt het omdat het gewoon een groot merk is, weet je wel. Dus ja, neem je ook wel mee van... Oké, ja, vinden wij onszelf ook een designboekje? Vinden we ons een beetje in die categorie passen? Dus ja.
Je had het net over concurrenten die een soort whiteboard-achtig boekje maken. Volgens mij heb ik die ook wel eerder gezien. Eigenlijk geplastificeerd papier. Was het toch zoiets?
Ja.
Ja, dus jullie zagen dat en dachten, nou, dat kunnen wij beter doen. Of kom je er later pas achter toen jullie al bezig waren?
Nou, ik heb zelf ooit zo'n boekje gehad toen ik bij de Rabo werkte. En toen was ik op een gegeven moment, waar die pagina's over elkaar gaan vegen. En toen was ik mijn notities kwijt. En toen heb ik die klant moeten terugbellen. En ik was nog echt zo'n junior trainee. En ik was er net geweest en ik moest letterlijk de vraag stellen. Ja, sorry, hoeveel was het bedrag ook alweer? Dat was het belangrijkste waarvoor ik daar kwam. Ja, toen dacht ik, dit boekje ga ik nooit meer gebruiken. Want dit is meteen de kast ingegaan. Ja, het is wel... Kijk, de pen-papier ervaring is gewoon... Kijk, wij worden gezien als hetzelfde product, maar dat is uiteindelijk echt niet zo. Het is wel... Wij zitten veel dichter bij pen en papier dan een whiteboard met een stift of een markertje. Dus ik denk, de mensen die ons product uiteindelijk proberen, vinden het wel... we krijgen wel terug dat ze het fijner vinden. Daarbij komt het stukje impact, zijn we überhaupt niet te vergelijken. Want als je papier is al vervuiler dan steenpapier, maar als je papier dan vervolgens gaat plastificeren, ja, en dan kun je het misschien 10 keer schrijven. Ik weet niet, voor mij kun je dan nog bijna gewoon beter gewoon normaal papier gebruiken. Maar ik heb, hier heb ik geen, dit is ook best wel een bold aanname.
Maar ik safe gewoon, space hier.
Ja.
Safe space, ja. Op Spotify. Ja. Nee, maar dat is meer boerenverstand. Lijkt me gewoon, als je iets plastificeert, is het waarschijnlijk minder goed recyclebaar.
Zijn er wel andere ontwikkelingen bij concurrenten? En dan kijk ik ook naar gewoon de normale, dus de Moleskine en dergelijke. Field notes, die innovaties die je kan waarderen of die je bewondert?
Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat wat ik volg dus onze concurrenten bijna niet. en dat is ook wel bewust, omdat ik gewoon mijn creativiteit ergens anders vandaan wil halen. Dus ik volg wel wat de markt doet en welke ontwikkelingen er zijn. Bijvoorbeeld een AI en ik lees wat nieuws en zo. Maar ik volg bewust al onze concurrenten niet. Ik vind het niet vet om dingen te kopiëren. Of ik wil niet... Ja, nou, ik denk dat wij vettige dingen kunnen maken.
Waar haal je je inspiratie vandaan dan?
Ik lees veel boeken, docu's. Ga veel, ja, ook gewoon wel veel de natuur in en gewoon mijn gedachten laten gaan. Ik denk dat ik ben, ja, wat is creatief uiteindelijk, maar ik denk dat ik gewoon goed kan associëren of zo. Dus dan zie ik dit, dat, en ik, oh wacht, we kunnen wel iets, als dat bij elkaar zit, dan kunnen we daar misschien wel iets van maken. Dus het is niet dat iets van bovenaf maar iets in mijn hoofd schiet of zo, maar meer gewoon dat je veel dingen ziet en die bij elkaar voegt en denk, oh, dit past wel goed bij elkaar.
Ja. Nou, een wijze les. Niet direct kopiëren van je concurrenten, maar je inspiratie overal vandaan halen. Ja. Die combineren.
Ja. Ja, ik ben een beetje kijken naar de tijd, maar we zitten alweer bijna aan het einde. Dus ik wilde eigenlijk afsluiten met nog een laatste vraag aan jou. Is of je nog bepaalde leuke feitjes hebt over de notitieboekindustrie of over überhaupt de papierindustrie die je nog kan delen met onze
luisteraars. Leuke anekdoten, ja. Alles.
Alles.
Nou, kun je nog iets vertellen over Mojo Cuckoo? Dus wat we, dat is een van onze awareness campagnes die we draaien. En eigenlijk wat het idee is, we waren op een dag in Milaan, dat we daar voor een beurs waren. En we kwamen eigenlijk achter dat al die boekenwinkels, die verkopen eigenlijk allemaal gewoon dezelfde standaard pulpapier notitieboekjes. Omdat ze waarschijnlijk niet weten dat er alternatieven zijn. En dus de mensen die er komen weten dat ook niet. En toen hadden we gewoon het random idee van, wat nou als we gewoon een van onze boekjes in deze winkels verstoppen of zo. Dan gaat iemand door die boekjes heen en komt ineens zo, wat is dit dan? Gaat hij naar de balie toe? En dan zegt diegene, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Toen hadden we daar een kleine notitie in geschreven van, je hebt de meest duurzame notitieboek gevonden in deze winkel. Gefeliciteerd. Als je onze foto stuurt, dan krijg je nog een mooiere opgestuurd. Dat was een beetje het idee. En toen hadden we dan hashtag Mojo Cuckoo genoemd, want een koekoek legt ook zijn ei in het nest van een andere vogel. En ik stuurde wat filmpjes naar het team van, kijk wat we gedaan hebben, lachen, bla, bla, bla. En toen zei het team van, ja, maar dit is best wel vet, hier moeten wij iets mee gaan doen. Dus toen hebben ze...
Wat was het ook succesvol, die eerste keer dat je het deed?
Niks gehoord, nee. Ja, we zien... Nou, vertel ik zo, maar wat we nu doen is, we hebben een design gemaakt. Dus dat is dan dit boekje, die verstoppen we gewoon. Overal in Europa zijn we deze boekjes gewoon in winkels aan het verstoppen. En we hebben iets van... Ze hebben best wel een grote groep mensen die nu die boekjes aan het zoeken zijn. Volgens mij meer dan 1000 die zich hebben ingeschreven op die wekelijkse newsletter. Maar ook heel veel mensen die zich hebben ingeschreven van, ja, ik vind het wel vet om die boekjes te verstoppen. Dus we hebben ook iets van 80 agenten door heel Europa die gaan.
Dan sturen we die undercover.
Die sturen dan boekjes op en die vragen, oké, deze week ben jij aan de beurt. Kun jij er eentje in leerleggen in deze winkel in Lissabon? En ja, ik vind het wel lachen dat we eigenlijk op een hele efficiënte, slimme manier of zo heel veel boekjes door heel Europa aan het verstoppen zijn. En ja, sommige winkels die vinden dat heel irritant. Want die zeggen dan, ja, hoezo ga je producten in mijn winkel leggen? Dus die halen het dan weg dan komt iemand dat boekje zoeken, maar dan is die weg. Maar sommigen vinden het ook heel vet. Die komen dan voor het eerst in aanraking met steenpapier. Zeggen, oh ja, maar dit product wil ik eigenlijk überhaupt wel in mijn winkel hebben. Wat zijn je prijzen? Hoe kan ik het inkopen? Dus ik krijg een beetje wisselende reacties.
Want winkeliers vinden hem ook wel vaker.
Ja, soms vinden we een leer, want we stoppen hem vaak een dag van tevoren. Zodat we daarna kunnen alles voorbereiden voor de socials. Dus een beetje wisselende reacties. Maar ik vind het wel lachen om een beetje zo semi te provoceren. En eigenlijk wat je doet is tot je bent reverse stealing of zo, snap je? Je stilt niks, maar je voelt alsof je iets gaat stelen, want je gaat de winkel in en dan ga je zo naar de winkelier kijken en dan moet je deze zo een beetje verstoppen of zo. Dus het voelt alsof je aan het stelen bent, maar je legt eigenlijk iets neer. Dus je geeft eigenlijk wat. Dus het is wel, ik vind het wel echt een lachcampagne om te doen. Nou, als je hem uiteindelijk vindt, dan en stuurt de foto naar ons, krijg je ook nog 20 euro. Dus dan heb je deze en dan krijg je ook nog eens een...
20 euro.
Ja, gewoon, dan moet je hem wel delen op de socials.
Ja.
En dan kun je nog pennen erbij kopen, wat dan ook.
Ja. Want de nieuwsbrief, plug hem even voor de boekjes. Waar moeten ze zich inschrijven?
Dus we hebben deze op mojokoekoe.com. Dus daar kun je gewoon inschrijven voor deze campagne. En dan doe je puur alleen met dit. En onze eigen website is mojo.rocks. Daar staan gewoon alles van ons op.
Oké, tof. Nou, bedankt. Ja. Ja, dankjewel voor het delen van het hele verhaal. Mocht je benieuwd zijn inderdaad naar alle bronnen die gebruikt zijn, www.semiinteressante.nl/shownotes staan de bronnen. En we zien je graag de volgende keer weer terug. Ciao, ciao.
Doei, doei.
Doei, doei.
Ruben,
ja.
Zou jij meer willen leren?
Ja, daarom luister ik wel naar deze podcast, ja.
Zou jij meer willen leren over marketing?
Ja, misschien wel.
Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. De Red Panda Academy.
De Red Panda, help me even.
Nou, Red Panda Works is een B2B growth hacking agency. Er zijn
growth hacking is marketing.
Marketing, data, analytics, een beetje van alles. Experimenteren, gooi het bij elkaar. Maak...
Ik hou wel van experimenteren.
dat klinkt goed. Gerenommeerd, hier in Amsterdam. Dus 5 sterren. Alleen de slimste van de slimste marketinggenieën die werken daar. En ze hebben nu een academy gemaakt. En in die academy staan cursussen over hoe jij een marketing superstar zou kunnen worden.
Want wie is de doelgroep?
De doelgroep zijn mensen die in-house zitten bij een bedrijf. En denken, nou, ik kan meer uit marketing halen. Ik wil mijn skills upgraden. Nou, dat kan via de academy. Maar ook studenten die net klaar zijn met hun opleiding en de eerste stappen willen zetten in deze markt.
Het is onbetaalbaar, toch?
Onbetaalbaar? Nee, het is gratis.
Wow!
Je kan je gratis aanmelden op academy.redpanda.works. En dan heb je toegang tot de gratis cursussen. Voor de mensen die een stapje verder willen level-uppen, kun je betalen. Dan heb je een pro-membership. Dan heb je toegang tot de pro-cursussen. En daar wordt bijvoorbeeld geleerd hoe je AI inzet voor je marketing. Meer over marketingstrategie en andere experts die cursusmateriaal geven. Daarnaast heb je toegang tot de smart sessies. Weet je wat de smart sessies zijn?
Nee, iets met slim?
Heel slim, inderdaad. En je wordt er slim van. Elke vrijdag om 10 uur wordt die smart sessie gehouden. En daarin bespreken de Red Panda's de allernieuwste tools, de nieuwste tactieken en de nieuwste marketingtips met elkaar. Die kun je bijwonen. Zo blijf jij up-to-date van de laatste ontwikkelingen. En weet je welke tools je moet inzetten en hoe je ze inzet. En vooral welke tools je links moet laten liggen. Zij doen het researchwerk en jij hoeft alleen maar te luisteren.
Lekker, daar hou ik van.
Denk je dat het interessant is? Ga naar academy.redpanda.works en meld je aan.
Ik ben onderweg.
Oké. Okay. Red Panda Academy. Staat nog aan, hè?
Ja. Nee.